Leuk dat je luistert. Ik zit momenteel in een studieverlof van 4 weken en mijn thema is geloven als een millennial. Ik schrijf daar blogs over. Ik voer gesprekken met millennials uit eigen gemeente. Ik zoek contact met wat deskundigen en een van hen is Nadia Kroon, zelf ook millennial. Opgegroeid in een protestantse omgeving, is zij nu between kloosters, zoals ze het zelf noemt. Ze heeft een tijdje als zuster in een klooster gewoond en hoopt binnenkort in een ander klooster te kunnen gaan wonen. En ik had met haar een boeiend gesprek over millennials en spiritualiteit, over wat de valkuilen zijn voor millennials, wat de kansen zijn. En ik vond het zelf een boeiend en inspirerend gesprek en nou, leuk dat ik je via deze podcast daarin kan laten delen. We voerden het gesprek via Zoom, dus de opname is kwalitatief niet heel erg goed, maar het is uitstekend verstaanbaar en het gaat natuurlijk vooral om de inhoud. En we vallen een beetje met de deur in huis in het gesprek, doordat Nadia direct aan het woord komt over millennials en spiritualiteit. Nadia, bedankt voor het gesprek en ik wens jou als luisteraar veel luisterplezier toe.
En wat ik wou zeggen was, dat is ook gelijk een beetje kenmerkend, hè, voor die millennial generatie. Er totaal geen terughoudendheid is om te spreken over zingeving, spiritualiteit en ook geloof.
Oké, dat is interessant. Dat zie jij als een kenmerk van millennials, geen terughoudendheid in het spreken daarover.
Nee, ja, klopt. Natuurlijk ook met de onderliggende generatie, maar daar heb ik geen zicht op. Ik zie daar wel echt een verschil in. In ieder geval met de babyboomer generatie.
Ja.
Generatie X, zoals het dan heet. Dat is een beetje een overgang, ja. Vindt daar plaats. Ze zijn wel iets voorzichtig, maar millennial generatie, nee, geen enkel probleem. En alleen maar geïnteresseerd. Ik vind het ook heel makkelijk om erover te praten. Ik heb gisteren een interview voor The Flare.
Oké, leuk.
Dat is natuurlijk ontzettend seculier tijdschrift. En die wilde ook alles weten van, ja, hoe zit het nou met dat je het klooster ingaat met geloof en de non zijn en
ja.
Ons daar eens over.
Leuk.
Nou ja, dan kun je ook gewoon allemaal gelovige termen doorheen gooien.
Ja.
En dat is geen enkel probleem. Nee, dat is heel bevrijdend, vind ik dat.
Als jij jouw antwoord zou moeten geven op wat zijn nou de privileges van de millennials? Dus wat zijn nou de voordelen van het millennial zijn? En zo meteen komt natuurlijk ook, wat zijn nou de specifieke uitdagingen? Ik ben natuurlijk al wat aan het lezen en je komt natuurlijk ook wel sceptici tegen. Ja, elke generatie heeft zijn eigen uitdagingen. Waar praten we over? Maar goed, eigen privileges en eigen uitdagingen van millennials.
Privileges zijn onder andere de grote toegang tot informatie en flexibiliteit die dat geeft. Dus je kan heel ver gaan in het vormgeven van je eigen leven. Dus het is zo dat voorgaande generaties hebben natuurlijk die vrijheid wel bevochten, maar hadden nog niet echt de toegang die bijvoorbeeld internet biedt om ook daadwerkelijk op zoek te gaan naar, oké, wat past dan bij mij en hoe kom ik, hoe geef ik mijn leven op die manier ook vorm. Dus dat is wat je heel erg ziet en daarmee hangt dan ook gelijk samen de uitdaging of ook wel het nadeel van dat je ook verantwoordelijk wordt voor een heel succesvolle vormgeving van je eigen leven. En dat daarin ook een enorme keuzevrijheid is. En dat je ook de kans ook groter is dat je ontspoort. Want internet bijvoorbeeld is natuurlijk niet het meest wijze begeleider. Dat is gewoon een grote puinhoop van meningen en theorieën en informatie, zoals we bij de pandemie ook al hebben gezien.
Interessant, ja. De toegang tot dat is natuurlijk ook wel echt anders. Hè. Ik ben natuurlijk zelf al jarenlang predikant en ik merk inderdaad sinds er internet is, dat mensen ook, en ook je veel makkelijker de wereld overreist. Hè, dat onze kerkdiensten en onze vormgeving van kerk zijn natuurlijk heel erg relatief geworden is. Want mensen zien nu heel veel andere mogelijkheden. En in mijn generatie was dat nog niet zo. Je kende alleen je eigen mogelijkheid maar. En je had daar had je ook geen vragen bij eigenlijk.
En het feit, kijk, ik ben christelijk gereformeerd begonnen. Dan ging ik samen met de vrijgemaakten. Nou, dat was natuurlijk al een hele stap in die tijd.
Ja.
Maar ik heb ook heel veel met de evangelische kant van het geloof gedaan als tiener. Vervolgens bij de PKN terechtgekomen. Nu ben ik kerkelijk werker in de PKN. Ik volg bijbelstudies bij de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Ik ben natuurlijk katholiek non geworden. Of non in een katholiek klooster. En ik ben nu ook lid van de katholieke kerk hier. Nou ja,
Kan toch allemaal.
Dat is natuurlijk, dat kan allemaal. Het is natuurlijk ook bizar. En ik heb ook zeker ook een heel sterk seculiere kant. Omdat dat gewoon de vijver is waarin ik zwem.
Ja, wat bedoel je als je zegt, ik heb ook een heel erg seculiere kant? Bedoel je dat je heel goed verbinding kunt maken met seculieren? Of voel je jezelf ook seculier?
Ik voel mij seculier in de zin dat het heeft mij veel moeite gekost. En het is nog steeds een hele uitdaging om met het besef te leven dat God echt bestaat. En niet zozeer van, ik geloof het wel. Maar dat, stel dat God voor me zou staan, dan zou ik zeggen, oh, je bestaat echt. Dat je denkt van. Terwijl, ja, als je bijvoorbeeld in een cultuur leeft waar het veel vanzelfsprekender is dat het goddelijke overal om je heen is, dan, ja, dan is dat anders. Dus ja. Ik moet mijzelf er constant aan herinneren, eigenlijk, als het ware, dat er zoiets is als een God. En
ja.
Ja, wat ze dan bovennatuurlijk noemen, of het God in ons, of hoe je het ook noemen wilt.
Ja.
En wat ook zeven leer aan mij is dat ik wel besef van, hey, we moeten echt onze eigen woorden opnieuw vinden voor die ervaring. Die,
ja.
ons, die de voorgaande generaties in andere termen hebben gegoten. God, genade, voorzienigheid. Dus dat bestaat allemaal wel. Maar ja, je moet het echt in eigen woorden gieten. En ja. En dat vind ik dus ook heel interessant als bijvoorbeeld leeftijdsgenoten beginnen over het universum en wat het universum allemaal voor hen doet en hoe het universum alle mensen met elkaar verbindt. En hoe meer ze dat gaan beschrijven, hoe meer ik denk van volgens mij ben je gewoon God aan het beschrijven.
Ja.
Maar dat woordje, die drie letters, die hebben een heel andere lading gekregen. Dus moeten opnieuw die grond vanuit die grondervaring, die er wel is, nog steeds.
Ja.
Nieuwe woorden gegeven worden. Dat vind ik ook heel interessant.
Ja.
Ik ben me niet geneigd om daar snel een oordeel over te hebben.
Nee, dat herken ik heel sterk hoor. Voor mij is een citaat van Bonhoeffer al jarenlang een beetje leidend. Er zal een dag komen dat mensen geroepen worden om nieuwe taal te spreken.
En oh, wat een mooi citaat.
Ja, dat heeft hij natuurlijk in 40 jaar ergens gezegd al.
Mm.
Maar dat heeft mij altijd wel bewogen ook inderdaad. Hè, naar een nieuwe taal zoeken. Hè. De oude taal werkt vaak niet meer. Of de oude paradigma waarin we geacht werden te denken, bijvoorbeeld schuld-genade-model, ja, dat werkt gewoon niet meer. Dat betekent niet dat er geen schuld is en geen genade, maar die woorden werken niet meer. En het is ook niet meer de allereerste thematiek waar ik nou aan denk bij geloven.
Ja.
Dan kan ik veel meer met een Richard Rohr, die bijvoorbeeld over het Christusbewustzijn schrijft. Hè? Maar goed, ja, dat is, vind ik nog ook een beetje spannend nog. Hè? Want dat is ook weer vaag. Hè? Universum, Christusbewustzijn, Christusmysterie.
Ja, het is natuurlijk hartstikke spannend, maar dat maakt het ook leuk. Maar ik vind het leuk ook dat jij dat herkent. Want ik denk dat de goede theoloog, die staat er zo in. Die durft die spanning aan en dat avontuur van nieuwe woorden zoeken. Ja.
Maar goed, jij noemde een aantal privileges, hè? De toegang tot internet, ja, alles kan en je hebt heel veel mogelijkheden om het te onderzoeken.
Ja.
Maar de uitdaging, wat is voor millennials nou echt een lastig ding? Wat vinden ze moeilijk?
Eén lastig ding is begrenzing. Dus ja, weten en accepteren dat je grenzen hebt. Dat je niet alles kan en zeker ook niet alles tegelijkertijd kan wat je graag zou willen ontplooien in je leven. Dat de succesverhalen, hè, die je op internet leest, we weten allemaal natuurlijk dat is maar één kant van het verhaal, maar onbewust werkt dat toch door is het lastig te accepteren in onszelf, omdat er ook grenzen aan ons eigen geluk zijn en dat we niet het ultieme geluk kunnen vinden. Of dat het in ieder geval heel lastig is. Grenzen ook aan wat je gelijktijdig kan doen, dus of wat je aan prikkels kan verwerken. Dus het is heel makkelijk om je nooit te vervelen. Alleen een mens heeft wel verveling nodig in zijn leven. En ja, elke seconde van de dag kan worden opgevuld en wordt ook vaak opgevuld. En je ziet ook dat dat bijdraagt aan de burn-out naast de meer existentiële vraagstukken. Naast het eigen tekortschieten is het ook gewoon een kwestie van prikkelverwerking. En je ziet dat sommigen die kunnen dat aan, maar de net iets meer gevoeligen die vallen al snel af. En dat zie je natuurlijk ook terug in de toename van psychische diagnoses. Dat is voor een deel ook, denk ik, gewoon mensen die niet kunnen meekomen in het tempo van de samenleving. Die misschien 50 of 100 jaar geleden wel prima zouden kunnen meekomen.
Boeiend dat je dat naar voren brengt. Dat boek waar ik net noemde, het Millennial Mysterie. Dat is ook gebaseerd op de pijn van deze Jasper. Dat hij ziet van de millennials zijn in veel opzichten ook een bevoorrechte generatie. De wereld ligt aan hun voeten. Ja. En toch is er nergens een hoger burn-out percentage als juist in die groep. En dat is ook het Millennium Mysterie klinkt vrij positief. En het is verder een prima boek. Maar het mysterie is van hoe is het in de wereld mogelijk dat er zoveel mensen in die levenscategorie uitvallen. Kijk, de ondertitel is ook van overleven naar een zinvol leven in de prestatiemaatschappij. Dus hij ziet dat heel veel mensen zitten gewoon in een soort overlevingsmodus.
Ja.
En daar lopen ze dan in vast, want overleven betekent eigenlijk dat je standaard in een burn-out terecht gaat komen, denk ik tegenwoordig. En ja, dan moet je je leven opnieuw zien te oriënteren. En dan komt dat zinvolle leven, zingeving en dat soort dingen komen dan aan bod. Ja,
ja daar vat hij het heel goed mee samen.
Ja. Ja.
Ik merk het ook als ik met bijvoorbeeld, als het gaat om bijvoorbeeld millennials en zingeving, als ik vanuit mijn eigen ervaring kijk, maar ook met andere kloosterlingen met wie ik erover heb gesproken, bijvoorbeeld novice begeleiders die veel jongeren hebben begeleid. Gasten, broeders of zusters die vaak jongeren over de vloer hebben of jongere programma's ontwikkelen enzovoort. Nou ja, die zien een aantal dingen. Kijk, als millennials intreden, dan verzucht de een of vieze begeleider laatst van ja, het wordt steeds moeilijker om hen af te remmen in het nuttige dingen willen doen. Ze willen gelijk van alles gaan doen aan activiteiten en bijdragen aan de gemeenschap en dingen ontwikkelen. En gewoon dat paar jaar rust nemen om je eigen spiritualiteit te ontwikkelen en een geestelijk leven de ruimte te geven, dat wordt steeds lastiger. Dus dat is echt een ontwikkeling die zij zag. En dat is dus een stukje prestatie, denk ik, ook prestatiedenken. En wat de mensen zeiden die veel met jongeren en de zingeving werken in de kloosters. Als je activiteiten aanbiedt, is het heel paradoxaal dat je eigenlijk maar twee verschillende wegen kan gaan. Of je biedt iets aan waarbij niks van de jongeren wordt gevraagd en ze gewoon eigenlijk alleen maar vrijheid en rust hebben en niks aan hun hoofd. Dus dat je zo min mogelijk organiseert, bijvoorbeeld binnen in die retraite. Of je organiseert iets wat echt direct nut heeft voor hun eigen loopbaanontwikkeling. En waarbij ze veel leren. Wat duidelijk goed is voor hun cv en voor hun loopbaan. Dus dat is de paradox. Ja, het is rennen of het is rennen en dood neervallen, zoiets.
Ja, boeiend hoor. Helemaal leuk als zo'n begeleider dat dan ziet. Hè? Die gaat natuurlijk al jaren mee en die ziet steeds weer nieuwe generaties binnenkomen. En ik merk het bij mezelf ook wel eens hoor. Ik zit nu in een studieperiode. Het lukt me nu sinds tijden weer om eens gewoon een boek te lezen. Terwijl ik dat vroeger veel makkelijker deed. Dat ik tussendoor ook altijd wel in boeken zat te lezen. Maar ja, dat lukt me niet meer. Ik zit eigenlijk altijd, als ik dan even niks te doen heb, dan ga ik toch even op internet iets opzoeken of lezen. Of op smartphone of wat dan ook maar. En het is veel minder logisch geworden om gewoon een boek te pakken en even lekker te gaan zitten. Terwijl ik dat vroeger eigenlijk altijd deed, merk ik dat ik dat nu echt me toe moet zetten. En ja, echt, nee. Ik moet gewoon plannen, ik ga nou 2 uurtjes lezen. En dat is eigenlijk al werk geworden bijna. Terwijl het vroeger ontspanning was. Herken je dat ook wat?
Ja, ik herken het ook heel sterk. Ja. En ik merk ook wel dat Kijk, deels ook het kloosterleven heeft me geholpen, omdat dat er zijn van die momenten, die getijdengebeden, die haal je er even, die forceer je even om daaruit te springen, uit die
Ja.
lopende trein. En dan heb je, na dat getijdengebed, heb je altijd heb je veel vrijer een keuzemoment van, oké, wat ga ik nu doen? Want als je bezig bent in het ritme, of ja, in de loop van de dag, dan is het zo lastig. Je gaat gewoon door, alsmaar.
Ja.
En ook als je, kijk, je doet natuurlijk wel eens nutteloze dingen. Ik bedoel, ook millennials die verdoen hun tijd.
Ja.
Maar dat is vaak inderdaad op zo'n manier dat je toch allerlei prikkels krijgt. En dat een boek lezen is vraagt een heel andere, je gaat in een heel andere stand staan.
Ik heb gisteren een samenvatting geschreven van het Millennial Mysterie, of een samenvatting van samenvattende dingen. En dat leg ik even tegen je aan, want we hebben het even gehad over privileges en uitdagingen. Hij noemt drie spanningsvelden. Hè, dus daar, dat is een beetje de kern van zijn boek. Dit zijn de drie spanningsvelden waar millennials bij uitstek mee te maken hebben. 1. We weten niet wat we echt willen. En ook niet hoe we daar eigenlijk achter kunnen komen. 2. Het lukt ons niet goed om te gaan met de enorme hoeveelheid informatieprikkels en keuzemogelijkheden die op ons afkomen. Hè, waar we het net even over hadden. En 3, we vinden het moeilijk om een keuze te maken tussen enerzijds het eigen geluk en de eigen carrière en anderzijds het belang van de ander. Herken je dat? Welke herken je het meest?
Ik herken ze allemaal, ja. Kijk, het is eigenlijk ook wel iets heel vreemds, want je denkt van, oh, hebben niet alle mensen dit? Is dit
ja, ja.
van 0 tot 99. Dus het is heel raar om ook naar je eigen generatie te kijken en dan denk ik, oh, dat is niet normaal, oké.
Okay. Ja. Ik heb er ook direct onder geschreven, is dit uniek? Schrijf ik zelf dan, hè? Een aantekening hierbij geldt veel van wat hier gezegd wordt, niet voor alle andere generaties. Dus daar ben ik ook nog een beetje aan het zoeken. Kijk, ik ben nou bij die millennials bezig. En een enkeling zegt natuurlijk, ja, wat een onzin, al die generaties. Ik heb zelf ook al een zacht stemmetje van, ja, waarom nou die millennials? Wat is daar nou zo bijzonder aan? Dus ik ben nog een beetje aan het zoeken naar wat is daar specifiek bijzonder aan? Kijk, wat ik zelf wel leuk vind, is dat je inderdaad via de levensvragen van de millennials kom je op het spoor van levensvragen van mensen in zijn algemeenheid. En toch denk ik dat er ook wel, we zitten ook in een soort breukvlak van de tijd. En de millennials vormen de eerste generatie, denk ik, maar dat leg ik even tegen je aan, vormen de eerste generatie die niet meer terug kunnen vallen op vertrouwde kaders. Kijk, mijn generatie kan nog gewoon een beetje hetzelfde doen als mijn ouders. En de millennials zijn, dat is even mijn hypothese, de eerste generatie die eigenlijk gewoon niet kunnen terugvallen op tradities en patronen.
Ja, dat is denk ik ook wel, dat klopt. En ik denk ook wel dat er ook wel iets in zit, hoor, in dat die specifieke spanningsvelden die jij noemde, dat kan zowel voor alle generaties gelden, maar bijvoorbeeld wel bij uitstek voor millennials. En wat dat betreft natuurlijk, millennials zijn net als alle andere generaties geen buitenaardse wezens. Dus alles wat ze ervaren is natuurlijk gewoon puur menselijk. Maar zij zijn erin opgegroeid. Dus jij kan nog zeggen van vroeger pakte ik veel makkelijker een boek. En nu merk ik dat ik steeds vaker gewoon naar internet ga of wat dan ook. Maar stel, wat doet het met je hersens als jij van jongs af aan zo bent opgevoed en zo bent opgegroeid? Als je dat niet eens meer over vroeger kan spreken wanneer je dat boek pakte.
Nee, dat is inderdaad een heel interessant ding, ja. Ja, er is geen referentiekader naar het verleden toe, terwijl er nu zich wel heel ingrijpende veranderingen hebben voorgedaan, terwijl daarbij vergeleken de eeuw hiervoor relatief rustig was als het ging om, ja, wat is er gekomen? De wasmachine is gekomen en de radio en de televisie, dat is natuurlijk ook al heel wat geweest, maar de internetisering van de wereld is denk ik een heel ingrijpend gebeuren.
Ja.
Waar de millennials als eerste zich echt toe moeten verhouden in hun volwassen leven.
Maar goed, ja, die spanningsvelden, die herken ik. Ja. Welke het meest naar voren komt, kun je ze nog een keer opnoemen dan?
We weten niet wat we willen.
Ja.
We kunnen niet omgaan met de prikkeldrukte. En we kunnen moeilijk kiezen tussen ons eigen geluk en andermans geluk. Hè? Van de millennials wordt ook wel gezegd dat ze wel behoorlijk altruïstisch zijn. Hè? Ze zijn wel echt gericht op een betere wereld en andere mensen helpen. Alleen, ze vinden het heel moeilijk, zegt dit boek dan, om dat in te balanceren of zo. Hij schreef ook al, de 20ers zijn wel erg met zichzelf bezig. En de 30ers, die gaan wel echt voor een duurzame wereld en andere mensen helpen en zo. Hè? Het lijkt ook een beetje processen in te zitten. Je moet ook eerst echt met jezelf bezig zijn om dat te kunnen gaan doen.
Ja, dat is waar. Ja. Dat proces herken ik in ieder geval in mijn leven. Ik moest eerst wel een beetje ontdekken van waar sta ik zelf. Ja. Maar het enige inderdaad, als je alles hebt qua materiële welvaart en kansrijkheid enzovoort. Het enige wat je nog aan zingeving kan toevoegen. En geluk dus. Ja. Dat je de wereld een betere plek maakt. Dat is op zich natuurlijk wel heel moois. Ja. Heel mooi. Een beetje piramide van Maslow natuurlijk. Ook wel hoopgevend. Hè? Ik bedoel, dat is een ontwikkeling. Ja. Mensen die alles hebben toch wel geneigd zijn om te kijken van oké, en nu dan? Het probleem is denk ik vooral die stuurloosheid gekoppeld aan denk ik die overprikkeling. Tenminste, ik zag bijvoorbeeld in het gastenverblijf van Casella dat daar de meeste mensen toch wel op vastlopen. Wat doe ik in mijn leven? Waarom lukt het niet zoals het zou moeten lukken? Ik red het niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet nu beslissen. Als ik nu niet beslis, dan... Nou ja, als ik het voor mijn 30ste niet gemaakt heb, dan wordt het nooit meer wat. Het is logisch dat wanneer je gaat studeren en je met je eerste werkbaan begint, en dat je zodra je die beschermde omgeving van school verlaat, dus voor sommigen is het helaas nog eerder, maar zodra je die beschermde omgeving verlaat, dat je onderuit gaat. En dat je heel veel fouten maakt en dat je soms de knetters van fouten maakt. En dat je leven wel eens helemaal aan de andere kant op moet gaan, omdat je helemaal vastloopt. En het idee dat waar zoveel millennials mee rondlopen van voor mijn 30ste moet ik het gemaakt hebben, dat laat absoluut geen ruimte voor het feit dat het leven helemaal niet zo maakbaar is. Ja. En dat levert heel veel stress op. En de meeste gesprekken die ik had met notabene leeftijdsgenoten was bijvoorbeeld, ging in de richting van, joh, ja... Dan komt er wel, als je vastloopt, er komt altijd wel op de een of andere manier een oplossing. Maar je leven gaat gewoon een heel andere bocht nemen. Ja, daarop wachten, daarop vertrouwen, dat is ontzettend lastig. En ik voel me af en toe wel eens de blinde die de, hoe zeg je dat? De blinde die de lammen leidt.
Ja.
Je zit zelf ook, zelf ook net aan het leren bent. Ik dacht ook, ik wil op mijn 28ste wil ik ingetreden zijn in een klooster. Want dan ben ik jong en heb ik nog wat bij te dragen. Dat is van oude leeftijd niet meer, hè? Of niet veel meer zelfs. En als dit het niet wordt, want ik had al behoorlijk wat uitgezocht, dan wordt niets het. En zodra ik was uitgetreden, plotseling een lijst met gemeenschappen waarvan ik dacht, oh wacht, ja, maar dat zou ook nog kunnen. Ja. En die zijn nieuw, of die had ik niet echt goed overwogen om in mijn haast om vroeg in te treden. Ik denk, er komt altijd wel weer iets anders op je pad.
Ik vroeg naar privileges en uitdagingen. Als ik het even het woord thema's gebruik, wat zijn de thema's waar ze mee bezig zijn? Dat hangt voor een deel samen met de dingen die we al besproken hebben. Maar als je nog even vanuit die vraag, welke thema's zijn echt relevant voor millennials?
Carrière, familie. Het wel gezegd, de wereld verbeteren, met name het milieu. Zelfontplooiing, zingeving. Gelijkwaardigheid. En de spanning tussen verschillende bevolkingsgroepen en zo. Identiteit. Ja, misschien is dat nog wel het belangrijkste, identiteit. Dat is zo even heel intuïtief.
Gelijk bovenop. Mooi lijstje, ja. Die er een beetje tussenuit valt, maar je noemt hem als tweede, familie. Dat vind ik wel even interessant, hè. Waarom is familie zo belangrijk?
Omdat... Ik weet waarom ik het zeg, maar om het even te verwoorden dat... Waarom komt het telkens terug in een gesprek met millennials die ik heb? Dat is... Ik denk omdat andere relaties steeds meer losvast worden. Mm-hmm. Maar familie blijft... Blijft de belangrijkste relaties die echt nog hecht blijven. Dus er is gek genoeg misschien dat familie relatief belangrijker wordt. Ja. Doordat de meeste vrienden ken je maar voor een paar jaar. Of je hebt het te druk om nieuwe vriendschappen te maken. Dus ook 20ers en 30ers blijven relatief lang ook gericht op hun familie en een gezin van herkomst. En het hoort ook wel een beetje bij dat idealisme, denk ik. Van, je moet zowel in je leven voor elkaar hebben als goed zijn voor je familie en de hele wereld.
Kan ook meespelen dat familie zo genoemd wordt, omdat heel veel millennials te maken hebben met gescheiden ouders bijvoorbeeld. Hè? Dat is in jullie generatie, je hebt er zelf ook mee te maken.
Ja.
Zou dat ook een rol kunnen spelen? Dat heel veel millennials toch wel een beetje bij de brokstukken van het huwelijk van hun ouders staan. En nou, zien dat, hè, wat een gruwelijk mis kan gaan. En juist daardoor ook nou, eigenlijk, ja, familie wel heel belangrijk vinden. Zou dat mee kunnen spelen?
Ik denk dat dat inderdaad ook mee kan spelen. En misschien ook wel als je ouders zo vanzelfsprekend je ouders zijn. En die hebben het voor elkaar. En die geven jou alleen maar regeltjes. En op een gegeven moment ben je 20 en dan ben je vrij. En dan ga je lekker de wereld in. Dan kun je dat ook veel meer achter je laten. Dus pa en ma, die hebben het wel voor elkaar.
Ja, ja.
Terwijl als je ziet dat als tiener, of misschien zelfs als kind, dat pa en ma ook maar gewoon mensen zijn, net als jij. En allerlei problemen over zich heen krijgen. Dan kom je veel sneller in een soort van zorghouding terecht voor je ouders.
Ja.
En je kunt ze veel minder makkelijk achter je laten.
Nee, wat boeiend is, Jasper Scholten, die noemt ook 6 kenmerken. Hè, dat is eigenlijk terug eigenlijk in ons gesprek. Eerst noemt hij kenmerken op zoek naar zingeving en geluk. Authentiek. Authenticiteit vinden ze belangrijk. Prestatiegericht. Saamhorig. Ze hechten heel veel waarde aan saamhorigheid. Daar zit het familiestukje denk ik ook in.
Ah, ja, dat zou best eens kunnen, ja.
En ik lees net dat boek van de Ruth Perrin. En die een van de eerste hoofdstukken gaat inderdaad ook over... Nou, het is ook een goed doordacht boek verder. Dat gaat over het eerste wat meer beschrijvende hoofdstuk. Gaat over economie en gezondheid. Dus gewoon over werk, werkgelegenheid en gezondheid. En dan ook echt een hoofdstuk over vrienden en familie. En waarbij zij ook, waar het bij haar erg opvalt, dat bijna alle millennials gewoon heel veel waarde hechten aan het gezin waar ze uitkomen. Aan hun ouders. Ze hebben ook over het algemeen goede relaties met hun ouders. Dat is ook wel interessant, want mijn generatie heeft vaak niet zulke goede banden met ouders. Hè. Dat was toen een beetje zo, een beetje afstandelijk bleef dat. En ik denk dat millennials vaak wel ouders hebben die wel hun best hebben gedaan om gewoon een soort van gelijkwaardige relatie op te bouwen. En dat betaalt zich dan blijkbaar ook wel uit nu. Ja,
ja zeker. Ook in een heel, heel positieve zin. Kijk, er wordt wel eens gemopperd van ouders zijn te soepel voor hun kinderen. En te laten te veel toe, maar... het is ook zo dat ze gewoon echt meer in gesprek gaan met hun kinderen. En ja. het mag best gezegd worden van de voorgaande generaties dat ze dat wel heel goed hebben opgepakt. En dat ze daarin ook hun kinderen veel beter hebben voorbereid op een wereld waarin je gewoon ook, ja, als je 20 bent, geacht wordt om op gelijke voet mee te praten met mensen die 50, 70 of zelfs 80 zijn. Maar ik vind het heel fijn ook om te horen, want het woord familie, daar heb ik van voor dit gesprek eigenlijk niet over nagedacht. En het kwam intuïtief zo bovenborrelen.
Ja.
En het is wel heel, heel leuk om te horen dat het dan in die boeken terugkomt.
Ja, in dat boek van het millennium-ministerie niet zo meer die saamhorigheid, maar die wordt niet zo erg uitgewerkt. Maar in dat boek van die Ruth Perrin, zij is zelf pastor voor millennials geweest, 20 jaar lang. Zij heeft nou vanuit die leeftijdsgroep heel veel opgebouwd.
Ja.
En daar reflecteert ze dus op in dit boek. En daar komt dat familiestukje komt wel heel erg duidelijk naar voren, ja. Ja. Ik wil nog over 2 dingen praten. Millennials en meditatie en spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling wil ik het nog even over hebben. En ook de vraag, kijk, mijn eigen vraagstelling voor deze studieperiode is, hoe kan ik als predikant en hoe kunnen wij als Plantagekerkgemeente millennials helpen om Jezus te volgen in hun dagelijkse leven? Ik zou wel benieuwd zijn wat jouw primaire antwoord op zo'n vraag zou zijn. Maar eerst even dat stukje van, is het zo dat millennials meer dan andere generatie openstaan voor spiritualiteit en zingeving en geluk en dat soort dingen?
Ja, ik durf wel te zeggen dat, ik weet niet of ze er meer voor openstaan, maar in ieder geval meer, ik weet niet of ze er meer voor mee bezig zijn, maar ze staan meer open voor variaties en ja, een gevarieerd aanbod. Je ziet dat bijvoorbeeld in de jaren 60 dat mensen wel andere vormen van spiritualiteit ontdekten. Maar dat het dan vaak 1 vorm was waar ze dan helemaal in opgingen. En dat dan helemaal het alternatief moest zijn. Een soort grondhouding van niet weten. Dat is wel eigen aan de millennial generatie. En door die openheid en door dat niet weten is er ook een continue interesse wel voor. En bezig zijn met. dat soort vraagstukken. En natuurlijk ook, ja, we zijn ook de meest hoogopgeleide generatie tot nu toe. En dat brengt wel ook het vermogen mee om abstract te denken. Of abstracter. En heel veel zingevingsvraagstukken zijn natuurlijk wel... die doen een beroep op dat abstracte denkvermogen.
Ja, ja.
Dus dat speelt ook mee.
Maar waar we het al eens eerder over gehad hebben, hè, van ik ben zelf, nou, jij ook, veel bezig met spiritualiteit en meditatie. En dat brengen we graag aan de man en vrouw. We bereiken heel gemakkelijk een oudere generatie daarmee, merk ik zelf in elk geval. Jij, door je plek kun je wat makkelijker met jongeren in verbinding komen. Maar ik ervaar zelf iets van, is dat nou ook echt waar? Zijn jongeren, millennials, ook echt op zoek naar... spiritualiteit en meditatie en om daar ook echt stappen in te zetten en zich in te ontwikkelen, of is het gewoon een van de vele thema's die ook interessant is?
Ik merk in de binnenstad van Haarlem dat veel jongeren, 20- en 30-ers, ermee bezig waren. Ik hier in Soest merk ik dat minder. Dus ik denk dat er een bepaalde dat er een andere invloed ook meespeelt. Je ziet het volgens mij meer in de steden dan in de dorpen, maar
ja, ja.
Ik weet niet, misschien heb jij daar ideeën over van. Herken je het? Hoe is het dat in Zwolle bijvoorbeeld?
Nou, kijk, ik herken niet dat er in de gemeente onder jongeren hang is naar iets als spiritualiteit of meditatie. Ik vind het toch een beetje apart onderwerp, is mijn gevoel. Hè? Kijk, ik heb ook nooit momenten gehad om daar eens even structureel over te praten met de jongeren. Hè? Want dat is ook nogal een thema. Hè? Ik kom wel veel millennials tegen, maar dan gaat het rond doop of catechese, kom ik hen wel tegen. Maar gewoon een gesprek voeren over wat betekent nou om millennial te zijn, ja, dat doe je ook niet zomaar. Het is niet een gesprek waar je mee, een thema waar je een bezoek mee binnen kan. Jij bent een millennial, vertel daar eens wat over. En ik creëer door dit studieverlof eigenlijk een gelegenheid om dat gesprek eens aan te gaan. Van, wat betekent het voor jullie om millennial te zijn? Wat betekent het voor jullie om als millennial deel uit te maken van een kerk? Wat verwacht je eigenlijk van een kerk? Wat wil je daar ontvangen? Ja, dat zijn vragen die ik op dat level zo nooit gesteld heb. Komt dan vaak niet verder van nou, fijne muziek en dat soort dingen. En dus ik hoop daar gewoon een paar goede gesprekken over te voeren. En daar ook achter te komen van al die jongeren, millennials, die weten natuurlijk wel dat ze hartstikke druk zijn en onrustig en richtingloos. Maar krijgen ze ook de tools aangereikt om daar echt wat mee te gaan doen? Of blijft het bij een soort van constatering of zo? Dat is een beetje mijn zoektocht.
Ja, die tools zijn wel belangrijk, denk ik. Ja. Ja. Als je het een beetje moet gaan analyseren. Kijk, er is ook een verschil tussen christelijke jongeren en niet-christelijke jongeren.
Yes.
Want de jongeren die op dit moment christelijk zijn, die hebben heel bewust voor dat geloof gekozen. En ook onder invloed van internet, van de Amerikaanse theologie, kunnen nog wat radicaal in hun denken zijn. Hè? Dus als je christen bent, ben je ook alleen christen. En soms wordt al het andere terzijde geschoven. Waarbij je pas op latere leeftijd weer ziet van dat je de openheid groeit naar een andere zienswijze.
Ja.
Ik generaliseer nu enorm natuurlijk. Hè?
Nee, maar dat is prima, ja.
Want ja, ze hebben als soort van als enige luxe dat ze nog toegang hebben tot één geloofssysteem.
Ja.
Dat hebben niet-christelijke jongeren hebben dat helemaal niet meer. Dus die moeten vooral vanaf het begin kiezen, tenzij ze atheïst worden, voor ja, het zelf bij elkaar rapen van ideeën en van hun zingeving. Dus daar zie je misschien ook al vroeger meer een openheid ontstaan. En die openheid is natuurlijk ook wel begrensd. Bijvoorbeeld de aanslagen door moslims en de schandalen in de katholieke kerk hebben natuurlijk het geloof, ook het protestants-christelijk geloof, geen goed gedaan. Want het is natuurlijk allemaal één pot nat voor de gemiddelde Nederlander en millennial. Maar los van de gevestigde vorm van religie is wel een enorme openheid. Ja. Voor meditatie, voor mystiek, voor al die contemplatieve elementen van het geloof. En soms ook tot hun eigen verbazing, hoor. Want ik heb ook wel regelmatig mensen in het gastenverblijf van Casella, 20-ers en 30-ers, die zo op die terrein zaten van de prestatiemaatschappij. En vooral bezig waren met, oké, als ik mijn leven goed inricht, En een goede baan heb. Een goed ontplooi, een goed bijdrage aan de wereld. Dan vind ik dat geluk wel. En dus alsmaar voorthollen op die, in die molen.
Ja.
Dan een paar dagen worden stilgezet. Dan helemaal overrompeld worden door die ervaring.
Ja.
In wel een zeer positieve zin.
Ik schrijf voor mezelf op van prestatiemaatschappij naar contemplatiemaatschappij.
Dat zou een mooi doel zijn.
Dat zou mooi zijn, hè?
Ja, absoluut.
Ja, prestatie en contemplatie. Prestatie, we doen natuurlijk ook actie en contemplatie. Mm. Maar prestatie is misschien voor veel millennials sprekender als term. En, ja. Maar goed, dat is een zijspoortje even. Wat mij betreft als laatste vraag. Wat kan de kerk betekenen voor millennials? Ik heb meteen een stemmetje in mijn achterhoofd. Hè, van, ja, moet ik ook, hè, wat kunnen millennials betekenen voor de kerk? Dat snap ik ook wel. Hè. Dus ze kunnen natuurlijk ook een bijdrage leveren. Dat is misschien zelfs wel heel belangrijk dat ze gezien worden als mensen die in potentie een bijdrage kunnen leveren. Maar ik zit nu even wel wat iets meer op het spoor. Wat kan ik nou als predikant doen? Wat kan een gemeente als geheel nou doen om millennials te helpen in hun, nou ja, hun weg zoeken?
Ja, ik zit te denken aan die twee sporen, toch? En er is enerzijds een heel grote kans als het gaat om de behoefte van millennials om een soort van de hele wereld te verbeteren.
Ja.
De kans is dat je daar ook vanuit het geloof een enorme voeding aan kan geven. Dat je ook daar millennials uitdaagt, uitnodigt. Oké, kijk dat ook vanuit jouw eigen geloofsperspectief. Hoe motiveert jou dat? Hoe sterk jou dat? En hoe vuurt jou dat aan? Als jij bijvoorbeeld wil inzetten voor duurzaamheid en voor milieuverbetering. Ja, pak een groene Bijbel erbij en kijk hoe belangrijk het is dat je daartoe geroepen wordt.
Ja.
En ook hen te leren zien dat een roeping kan zijn van God. Dus dat God daar ook een heel bewuste rol in speelt. Aangezien men zo ook geneigd is om niet helemaal te beseffen dat God werkelijk bestaat. Mm-hmm. Ja. Heel belangrijk is dat je gewoon met hen in gesprek hebt. Waar zie je nou God in terug?
Ja.
En waar heb jij het gevoel dat God jou toe roept? En dan ook echt de tools geeft om dat innerlijk in te gaan. Om dat gevoel ook te kunnen ervaren en benoemen. En dus ja. dat raakt dan ook weer aan hun behoefte aan een unieke identiteit vormen. Dus dat je echt met hen, met ieder persoonlijk gaat kijken van wat is nou specifiek waarom God jou gemaakt heeft. Dus dat is meer van hen stimuleren van oké, als je de wereld gaat verbeteren, nou hier, zo kun je het nog meer doen. En zo kun je er nog meer enthousiast en aangevuurd door worden en God daarin een plek geven. En aan de andere kant af en toe ook eens even flink bij de kraag grijpen en stilzetten.
Ja.
En echt, als vuur er een donderpreek op af. Ik weet niet hoe je het doet, maar echt stilzetten. Dat besef meegeven, hey, je bent misschien niet door, maar je zit op een voortdenderende trein. En dat is leuk zolang alles goed gaat. Maar er komt een moment dat het even niet gaat. Of er komt een moment dat het even niet gaat voor je vrienden en vriendinnen die je hebt. En die van jouw generatie zijn. En voor jezelf als voor je medemensen, voor je generatiegenoten is het belangrijk dat je leert stilstaan. Dat je leert ruimte maken voor die trage vragen in het leven. En dat daar ook opnieuw je eigen woorden voor probeert te vinden. Want op het moment dat alles omvalt en wegvalt, dan kun je niet meer bouwen op die oude woorden van voorgaande generaties. Maar je moet opnieuw de waarde en de waarheid ontdekken die voorgaande generaties door die woorden wilden communiceren. Ja. En dat moet je voor jezelf ontdekken. Anders crash je en brand je op.
Ja.
En dat is natuurlijk wat je gewoon ziet gebeuren. 1/3 dat overspan en burn-out raakt. Omdat op het moment dat het tegen zit, ze geen woorden meer hebben, geen kader, geen opvangnet, niks. Dus ze moeten eerder stilgezet worden dan wanneer ze door het leven zelf stilgezet worden.
Nee, dat is een mooie, mooie gedachte. Hè? Van, de kerk kan millennials helpen om voordat ze stilgezet worden door hun baan en alles wat er is, om daar al reflecterend, al eerder te komen op die plek. Nou ja, eigenlijk, je zou eigenlijk kunnen zeggen, de kerk kan helpen om burn-out te voorkomen, door mensen al eerder te laten zien van waar ze in zitten, en dat het allemaal heel begrijpelijk is en zo, maar dat, ja. dat het ook anders kan.
Ja, ja. Gigantische uitdaging, hè, om als kerk met al activiteiten en taken die er in de kerk zijn, mensen stilte te laten zetten. Ja. Dat is echt, dat is weer zo'n kwestie van de theorie is makkelijker dan de praktijk. Ik viel als predikant wel een kluif aan.
Ja, en kijk, voor mij is de coronatijd ook een beetje de tijd geworden waarin ik ontdekt heb hoezeer de kerk heel veel energie opslokt, als het ware. Hè. Het is nog een bal die je in de lucht moet houden voor een millennial.
Ja.
En voor mijzelf natuurlijk ook voor iedereen eigenlijk. Van zo zit het kerkelijk leven een beetje in elkaar. Nog een bal die je in de lucht moet houden. In plaats van dat het de plek is waar je op adem kunt komen. Om daar waar je echt geroepen bent. Namelijk op je werk bijvoorbeeld. Of in je gezin. Of in je buurt. Of nou, om de wereld te verbeteren. Dat is onze roeping. En daar moet de kerk bij helpen. En de kerk moet niet iets zijn wat nog weer een... gebeuren is, wat je ook bij moet zien te houden. Dat is voor mij nog zelf wel een beetje een zoektocht. Ik heb ook mijn vraagstelling expres zo geformuleerd. Hè? Wat kan de kerk doen om jongeren, millennials te helpen om in hun dagelijkse leven Jezus te volgen? Want daar wil je graag dat het gebeurt. En daar zijn we ver vandaan met de traditionele kerkorganisatie. De andere kant is ook hoor, dat heel veel jongeren... ook zeggen, ja, juist zo'n bediening in de kerk helpt mij ook om zelf weer te groeien in mijn geloof. Hè? Dus,
ook zo, nee. Ja. Want juist ook dat raakt weer hè, aan die unieke identiteit, je eigen roeping mogen verkennen, iets voor God mogen doen. Maar ik denk van, ja, daar hebben ze weinig, voor dingen doen hebben ze weinig aansporing meer nodig.
Hey, we gaan maar gewoon een beetje afronden. We kunnen nog een uur praten, denk ik.
Ja, maar het is...
een boeiende thematiek. Wat ik zelf het leukst vind, is door te gaan praten over millennials en met millennials, kom je gewoon op het spoor van belangrijke levensvragen.
Ja.
En die levensvragen zijn voor alle generaties belangrijk. Hè? Dus voor mij zal de winst ook echt wel zijn dat ik denk dat ik in preken bijvoorbeeld veel meer mijn uitgangspunt zal gaan nemen in levensvragen die ik primair bij millennials herken. Alleen vervolgens ontdek ik dat het levensvragen van iedereen zijn.
Mm.
Maar goed, had ik voor mezelf ook van tevoren bedacht van, dat ik er ook echt wel een beetje op vertrouw dat als ik op het spoor kom van de vragen van de millennials, dan zal blijken dat ons zoeken naar antwoorden voor alle generaties belangrijk is.
Ja, en het is ook heel goed uit te leggen, want millennials zijn nu de eerste generatie die goed kunnen articuleren wat de nieuwe ontwikkelingen in de samenleving ons als mensheid, als wat het met de mensheid als geheel doet.
Ja.
En dus wat ook oudere generaties in hun eigen leven zien gebeuren.
Ja.
Maar het is fijn dat het, fijn of praktisch in ieder geval, dat het bij de millennials 3 of 4 keer, 5 keer wordt uitvergroot. Ja, ja. Dus heel simpel om die dan te pakken, als studieobject.
Ja.
Ja. Ik vind het echt een heel interessant onderwerp waar je mee bezig bent.
Ja, ik ook.
Nou, leuk dat je luisterde naar dit gesprek. Als je meer wilt weten over het studieproject Geloven als een Millennial, dan kun je terecht op mijn website levenindekerk.nl. En als je daar dan zoekt op Geloven als een Millennial, dan kom je bij een heel aantal blogs terecht over dit onderwerp. Dank voor het luisteren en tot een andere keer.